Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij op Psalm 25, het vierde vers. 25 vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde van 25. We lezen samen uit Gods heilig woord uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schare. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen 1 Korinthe 11, vers 17 tot en met 34, zingen Psalm 22, vers 13 en doen belijdenis des geloofs.
Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeens samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn.
Thank you.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het schriftgedeelte dat we samen lazen is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. En aan de beurt van behandeling zijn de laatste twee vragen van zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Hier hebben we nagedacht over het onderscheid tussen het avondmaal en de pauselijke mis. En nu vraag 81, er wordt de vraag gesteld: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, na de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken, totdat zij betering hun van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen. Groot en eeuwig God, koning der koningen, die nu vanaf uw troon neerziet op deze aarde als een voetbank van uw voeten. Als wij tot u spreken, Heere, dan naderen wij tot uw troon. Die, zoals uw woord dat ook zegt, een troon der genade is, zolang als wij in het heden der genade zijn. Maar eenmaal zal die genadetroon veranderen in een rechterstoel. Als wij sterven, of als u, Heere Jezus Christus, voor onze lichamelijke dood wederkomt om te oordelen levenden en doden. Maar nu is het nog een troon der genade, Heere. En dan mogen wij toe naderen. U zegt zelfs: laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En daar maken wij maar veel te weinig gebruik van, Heere. Omdat wij zo zelfstandig leven. Omdat we menen dat we nog jong en sterk zijn. En als we 60 zijn, dan zijn we nog jong en sterk. En zelfs als we oud geworden zijn, dan kunnen we nog wel ouder worden. En we hebben zoveel gronden waar we op kunnen steunen, voor onze gezondheid. Of zoveel punten waar we onze rust in kunnen vinden, ook in het geestelijke bestaan. Onze godsdienst, onze goede bedoelingen. Ons bidden, ons Bijbel lezen. Maar Heere, u hebt wel middelen om die valse rustgronden weg te nemen. En daar bidden wij u dan ook om. Al bidden we dan tegen ons eigen vlees in. Dan gaat het recht tegen ons bestaan in. Wij zijn toch rustzoekers van nature. Maar we willen het toch dan maar bidden, Heere, voor elkaar. Met name als we die genade niet kennen. Zeg ons de rust eens op. En geef dat we onrustig mogen worden in onze harten. En dat we gaan zoeken naar die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus, in wie de ziel ware rust vindt. In zijn bloed, dat tot vergeving der zonden vergoten is. Heere, geef dat wij niet genoeg zullen hebben aan de middelen die wij mogen gebruiken en die u hebt gegeven. Middelen tot werking van het geloof in de schriften, de prediking. Maar die middelen die maken ons niet zalig. Wij hebben het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest nodig. Dat doorbrekende werk van de Geest. Dat ook in dat bekommerde leven van een zondaar doortrekt. Zodat we niet genoeg hebben aan werkzaamheden en aan veranderingen. Maar dat de vraag in het hart doet leven. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En bij die waarheid, Heere, worden wij vanmiddag bepaald als we de catechismus opslaan en aan de hand van dat belijdenisgeschrift nadenken over de sacramenten, in het bijzonder over het avondmaal, waar we al verschillende keren in de prediking bij stil hebben gestaan. Maar nu komt het aan op die vraag van de zelfbeproeving. Die ontdekkende vraag waarop in ons alle leven een antwoord gegeven zal moeten worden. Voor wie is dat avondmaal des Heren ingesteld? Wie vallen er nu onder die nodiging? En wie verwacht u ook aan die tafel? En wie vallen daar nu niet onder? En wie moeten er worden geweerd? En wie moeten er worden gewaarschuwd? Heren, als er zo gepredikt moet worden, niet alleen onderscheidelijk, maar ook separerend. Als die grote scheiding van bekeerd en onbekeerd, van gelovig en ongelovig, moet worden getrokken. Heren, dan is dat ook weer een zaak van uw Geest. Ten eerste omdat wij mensen geen hartenkenners zijn. Ook niet van ons eigen hart. Wij zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. Maar wij zouden ons ook dingen kunnen ontzeggen die Gij in uw genade nu juist wel ons toezegt. En daarom, Heer, omdat wij maar mensen zijn die aanzien wat voor ogen is, zoeken wij uw aangezicht omdat u het hart aanziet. En omdat u met uw Geest ook deze middag onfeilbaar de rijen door kunt gaan en de prediking zo kunt heiligen het hart, dat zowel de ene als de andere kant vrucht mag dragen van bekering en van geloof. Als uw Geest er niet aan te pas komt, Heren, dan is dat onderzoek en die spiegel die vanaf de kansel en ook bij de huizen wordt gedaan soms een reden tot ergernis. Als dat in ons vlees valt, als we ons niet willen laten ontdekken en niet willen laten gezeggen, dan verzetten we ons, dan worden we vijandig. Maar geef, Heren, dat het zo mag zijn wat de profeet zegt: de rechtvaardige sla mij en het zal mijn weldadigheid zijn. Dat het ons mag ontdekken aan wie we zijn van nature voor u. Niet alleen geesteloos en goddeloos, maar ook dood door misdaden en zonden. En dat we werkelijk dat levendmakende werk van de Geest nodig hebben. Die Geest ook die ons niet alleen overtuigt van de zonde, maar ons ook aan de voeten van de gekruisigde brengt. Die het geloof in onze harten werkt en ook versterkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid wordt geschonken. Heere, schenk ons dat ware geloof. Al is het een kruimel daarvan. Al ziet het van verre, al moet het nog zoveel leren en moet het nog wassen en toenemen. Maar bewaar ons voor dat schijngeloof en voor dat tijdgeloof En bewaar ons ook zeker voor het ongeloof. Bewaar ons voor een goddeloos leven. Bewaar ons voor een leven waarin we ons niet van ware harte tot u bekeren. Dat er zonden op de troon blijven zitten. Zonden aan de hand worden gehouden. Heren, wij staan allemaal onder uw censuur van nature en ook na ontvangen genade. Want er zijn nog die overblijvende zonden en zwakheden. Maar er moest ook in de gemeente al verschillende keren gewaarschuwd worden vanwege andere zonden. Die vanwege het karakter openbaar zijn geworden. Waar de tucht moest worden toegepast. En heren, dat is ook een van de sleutelen die gij aan uw kerk hebt gegeven om die te bedienen. En geef ook dat dat zijn uitwerking mag hebben. Dat wij als gemeente en als betroffen personen ons laten leiden ook in die verkondiging, in die maatregelen, omdat ze altijd gericht zijn op het behoud en op genezing en op heling. En dat we niet naar die ander zien, maar dat we genoeg hebben aan onszelf en voor een ander ook gaan bidden in het stof. Neerknielen om het behoud van de ander te zoeken. Heren, wilt u zo de prediking in woord en sacrament en ook de bediening van de tucht heiligen in onze gemeente. Opdat we ervoor bewaard worden dat er een ban in ons midden komt. Want die ene Achan in het Oude Testament was er de oorzaak van. Dat er een ban in het leger kwam. Dat u het leger verliet. En dat er grote verliezen werden geleden. Heren, wilt u in onze gemeente toch aanwezig blijven. En geven dat we persoonlijk voor onszelf niet de grenzen opzoeken van wat wij menen dat kan. Niet naar de wereld neigen. Niet in onze kleding, niet in onze tijdsbesteding. Maar dat we dicht mogen blijven bij uw woord. Wat wilt gij dat we doen zullen? Heren, wilt u ons zo leiden en ook in het spreken over dat heilige avondmaal. Waar die heilige gastheer staat. Met dat heilige brood en die heilige drank. Dat we toch zullen beseffen, heren, dat ook in dat opzicht het erop aankomt of wij die dingen wezenlijk kennen of niet. Dat we niet zomaar aan kunnen gaan. Dat we een recht van uwentwege moeten verkrijgen. Heren, wilt u ons dan leiden, ook in het spreken en in het luisteren, in nauwe gebondenheid aan het woord en de belijdenis die daarop gegrond is en dat naspreekt. Heilig dat in onze harten. Dat we eronder mogen buigen, maar dat we er ook onder wezen mogen door worden. En ook dat dat allerkleinste geloof, die kruimel genade, die vrucht mag meebrengen, heren, dat we mogen zien dat niet alleen die groten en die verzekerden, maar ook elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, die wordt van dat heil en die wel dan deelgenoot. Om het zo groter te mogen maken door uw geest. Heren, wilt u zo met ons zijn? In de prediking, hier en overal waar het woord wordt verkondigd. Er is zoveel wind van leer, heren. Er zijn zoveel ketterijen. U hebt ons leidslieden gegeven in de belijdenisgeschriften die ons bij de hand nemen en door de schriften leiden. Heren, laten die belijdenissen die ook gegrond zijn op uw woord, wereldwijd toch ook, mogen worden erkend. De beproefde oude waarheid, waar ons voorgeslacht zijn bloed voor heeft gegeven. Heren, wilt u geven dat het ook in onze tijd zijn kracht mag doen. In de evangelisatie, in de zending, in de verkondiging onder Israël. Maar ook bij de vervolgde kerk. Dat ze de troost er mogen uithalen dat u uw kerk bewaart en vermeerdert. Ook tegen al het woede van de Satan in. Dat het niet afhankelijk is van de keuze van mensen. Maar dat u nooit laat varen de werken van uw handen. We bidden u, heren, voor onze overheden. Ook voor ons demissionaire kabinet. Voor onze volksvertegenwoordiging. Zovelen die al jaren in de Tweede Kamer zitten, hebben aangegeven dat het werk hen te veel wordt. Of dat ze al lang genoeg hebben gediend. Mogen we in het bijzonder ook als Tweede Kamerlid van de Staaij aan u opdragen, die 25 jaren lang het geluid van uw woord heeft mogen laten klinken, ook in die vergaderzalen, op moeilijke posten geweest is. U hebt hem wijsheid gegeven, heren, krediet gegeven ook onder hen die uw woord niet geloven. Heren, geef dat ook de nieuwe leider van de SGP, Kamerlid Stoffer, ook diezelfde vrijmoedigheid en gelegenheid mag blijven ontvangen. Om het woord des Heren, het land en de volksvertegenwoordiging te doen horen. Laat dat ook zo vruchten mogen dragen, heren. Laat dat zaad wat daar gezaaid wordt ook mogen ontkiemen. En dat er nog stemmen mogen klinken die tegen alle tijdgeesten en dwalingen in toch uw woord mogen laten horen. Heren, zo zien wij op tot u. Help ons in spreken en luisteren. Bewaar ons voor de boze en bewaar ons voor de zonde. En gedenk ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 116. En daarvan de versen 1, 2, 3 en 7. Psalm 116 vers 1, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood. Het derde, och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overladen. 1, 2, 3 en 7 van Psalm 116, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken te elke stond. Het 8e van Psalm 40 zingen we straks na de prediking. Liefde en gemeente, u hebt allemaal misschien wel eens gehoord van de naam van Jonathan Edwards. Jonathan Edwards was een van de knapste theologen uit Amerika in de 18e eeuw. Hij was ook een van de knapste filosofen uit de Nieuwe Wereld, zoals Amerika in die tijd werd genoemd. Maar bovenal was Jonathan Edwards iemand die veel genade van de Heer had gekregen en dicht bij het woord en dicht bij de Heer zelf leefde. In het jaar 1750 was Jonathan Edwards 47 jaar oud en hij stond 23 jaar in de gemeente Northampton, een plaatsje in het uiterste noordoosten van wat nu dan de Verenigde Staten heet. Hij was gebruikt in die tijd, halverwege de 18e eeuw, voor de Great Awakening, de grote opwekking. In Noord-Amerika begonnen, uitgebreid ook naar Engeland, waar vele duizenden tot bekering gekomen zijn. Het was Edwards en ook George Whitefield, bekende namen uit die tijd. En voor velen was Jonathan Edwards dus het middel geweest tot hun bekering. Maar op een kwade dag in 1750 was er een gemeentevergadering in Northampton. En met 123 tegen 12 stemmen werd Jonathan Edwards door zijn eigen gemeente losgemaakt van Northampton. Hoe kwam dat? Wat was er aan de hand? Nou, dat had te maken met de avondmaalspraktijk in die dagen. De predikanten voor Jonathan Edwards, die hadden geleerd dat het sacrament van het avondmaal niet alleen versterkend werkte voor het geloof, maar ook werkend. Dat betekende dat iemand die niet het ware geloof kende, die vreemdeling was van het werk van Christus, toch aan het avondmaal werd genodigd om daar te leren geloven. En vandaar dat het daar de gewoonte was, al vele decennia lang, dat alle leden, volwassen leden, genodigd werden tot de tafel, ook de onbekeerden, en die namen daar dan ook massaal deel aan. Maar toen is Jonathan Edwards de schriften nader gaan onderzoeken op dat punt, en hij kwam erachter dat het avondmaal des Heren op deze wijze niet mag worden gebruikt. En hij ging daartegen waarschuwen, hij ging onderwijzen, hij ging separeren. Hij ging adresseren. En dat zette kwaad bloed in die gemeente van Northampton. En men ging stoken, en men ging lasteren. Dat uiteindelijk resulteerde in zijn losmaking, waardoor hij geen predikant meer was en geëindigd is als zendeling onder de Indianen. Een hele trieste geschiedenis. Te meer omdat Jonathan Edwards zo gelijk had in die separatie rondom het avondmaal, in dat onderscheid dat gemaakt moet worden. En dat het niet is voor alle mensen en ook zeker niet, ook niet voor alle kerkmensen. We hebben het gelezen uit het woord en de daarop gegronde belijdenis, onze catechismes en ook de formulieren, die wijzen daarop op het onderscheid. En wie er wel en wie er niet genodigd worden tot de tafel. Wij zullen ons gemeente in getrouwheid aan de schriften en in het naspreken van die geschriften in de belijdenis laten leiden door wat de catechismus ons ook hier voorhoudt. Bij het stellen van die vraag, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Heel eenvoudig twee gedachten. En dan draai ik eigenlijk een beetje de volgorde in dat antwoord om. Allereerst voor wie dat avondmaal niet is ingesteld. Dat is het laatste gedeelte van vraag 81, antwoord 81 en vraag en antwoord 82. Vraag en antwoord 81, dat laatste gedeelte, maar die hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En ook ongelovige en goddeloze mensen, voor hen is de avondmaalstafel niet ingesteld. Maar dan ook ten tweede, voor wie wel? En dat is het eerste gedeelte van vraag en antwoord 81. Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen enzovoorts. Dus voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is als thema boven de prediking gezet. Voor wie niet? En voor wie wel? En als wij deze vragen zo lezen, 81 en 82 gemeente, dan moeten wij dus tot de conclusie komen dat er een onderscheid gemaakt wordt. Dat er een scheiding getrokken wordt. Dat er gesepareerd wordt, zoals dat met een moeilijk woord heet. Voor wie wel en voor wie niet. Er zijn er die vanuit de schrift en de daarop gegronde belijdenis mogen horen dat het avondmaal voor hen bestemd is en dat de Heere hen daarin nodigt en dat de Heere hen daar ook verwacht. Maar er zijn er ook, als die hun leven naast de schrift en ook naast de belijdenis leggen, tot de eerlijke conclusie moeten komen: de Heere verwacht mij daar niet. Dit is niet voor mij ingesteld, zoals ik nu ben en zoals ik nu leef. En om daar nu achter te komen, tot welke van de twee categorieën wij behoren, is het nodig dat wij ons beproeven, zoals dat heet. Dat we ons onderzoeken. En ik weet, de catechismus gaat daar niet zozeer op in. Niet heel direct althans. Maar wij weten, ons avondmaalsformulier doet dat wel heel nadrukkelijk. En terecht ook. Gegrond ook op de schriften. Dat we onszelf beproeven. Op de proef stellen, onderzoeken of we wel in het ware geloof zijn. En dat moet dan ook ruim van tevoren gebeuren. Daarom is het goed dat de kerk ingesteld heeft dat er een voorbereidingszondag is en dat er een voorbereidingsweek is. Het is natuurlijk te kort dat als je zondagsochtends op de avondmaal zondag de kerk binnenkomt en je ziet die tafel staan en dat je denkt, oh ja, dat is waar ook. We hebben avondmaal en dat je die paar minuten voor de dienst dan nog even gaat gebruiken om jezelf voor te bereiden. Nee, dat voorbereiden, dat dient ruim van tevoren, dat dient ook grondig te gebeuren. Willen wij, zoals het formulier dat zegt, getroost avondmaal kunnen vieren? Willen we niet alleen maar dat stukje brood en dat slokje wijn nemen en voor de rest daarbij helemaal niks voelen en niks aan hebben? Nee, als je getroost wordt, dat betekent dat eraan vooraf gegaan is een zelfbeproeving. Maar dat is dus nodig. Dat we onszelf op de proef stellen. En dat we die vraag onder ogen zien, voor wie is dat avondmaal nu eigenlijk? En als dan die vraag gesteld wordt, ik zei het al, dan houdt dat ook in dat er dat onderscheid is en dat er dus ook mensen zijn voor wie het niet is ingesteld. En dan is het duidelijk, gemeente, dat dat natuurlijk niet is ingesteld voor alle mensen, heel breed. Voor de mensen in de wereld. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar de schrift laat ons zien dat het ook niet is ingesteld voor alle kerkmensen. En dat we zelfs niet kunnen zeggen dat het is ingesteld voor alle belijdende leden. Zomaar zonder meer. Als ze maar van onbesproken gedrag zijn. Dat wordt natuurlijk ook wel zo gezegd. Dat wordt ook wel zo gepredikt. Er zijn gemeenten zat waarin er vanuit wordt gegaan dat iedereen die belijdenis gedaan heeft, dat ook met een waar geloof gedaan heeft. En die worden ook genodigd. En het wordt ook verwacht dat je het avondmaal komt. En je kan op huisbezoek rekenen als je niet aan het avondmaal komt dat je vermaand wordt. Heel de gemeente, de belijdende gemeente, viert avondmaal. Er zijn zelfs gemeenten die niet eens een tafel meer hebben aangericht. Er gaat een schaalbrood rond door de banken heen. De wijn wordt doorgegeven, want iedereen viert nou eenmaal avondmaal. Inclusief de kinderen. Maar wij gemeenten zullen ons houden aan onze gereformeerde belijdenis, die gegrond is op het woord en die ook het woord naspreekt. Ook dat wat in 1 Korinthe 11 geschreven staat en wat we in het formulier dan ook aantreffen. En we zullen luisteren naar wat de catechismus ook in dit opzicht tot ons te zeggen heeft. Dus niet alle mensen, ook niet alle kerkmensen, ook niet alle belijdende leden, als ze maar van onbesproken gedrag zijn, als dat laatste zelf niet eens het geval is, dat ons gedrag dus wel besproken wordt vanwege uitbrekende zonden, openbare zonden, of vanwege afwijkingen in de leer, of vanwege ergerlijk gedrag in ons leven, dan is het duidelijk, en dat zegt dan antwoord 82... dat het avondmaal niet is ingesteld voor ongelovige en goddeloze mensen die dat uit hun belijdenis en uit hun leven laten blijken dat ze ongelovig en goddeloos zijn. Stel je voor dat als dat zou gebeuren, dat iemand die in uitbrekende zonde leeft, in een openbare zonde waar iedereen het over heeft, dat dat gedrag besproken wordt. En dat de gemeente, de kerkenraad, zulke mensen toestemming geeft, het maar laat gaan en ze aan de tafel van de Heer Jezus Christus een plaats geeft. Dan geeft ons belijdenis natuurlijk ook duidelijk onderwijs daarover. Dat dan de tafel en het verbond van God wordt ontheiligd. En er wordt zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. En dat zegt de catechismus dus ook niet zomaar. De catechismus die grondt zich altijd op het woord. En dan kan de catechismus ook wijzen op die ene Achan. Die ene Achan, die ene man. Jongens en meisjes, die geschiedenis kennen jullie ook. Die goud zag liggen en wat mooie kleren toen Jericho was ingestort. En iedereen moest van al die spullen van de mensen van Jericho afblijven. Maar Achan die kon de verleiding niet weerstaan. Hij nam het mee. En hij verborg het in zijn tent. En zijn gezin wist daarvan, maar die lieten het ook maar gaan. En die ene Achan die was er oorzaak van dat God zich terugtrok. En dat bij de eerste aanval op Ai, een klein plaatsje, er heel veel Israëlieten omkomen omdat de Heere hen had verlaten. Er kwam een ban in het leger, zoals dat heet. Gods oordeel rustte op dat moment op Israël, omdat die ene Achan de wetten van God zo had overtreden. Hoe moet er met zulke mensen worden omgegaan? Nou, daar is de catechismus duidelijk in vraag en antwoord 82. Die mogen niet alleen geen deel hebben aan de tafel des Heren, maar zij moeten ook door de sleutelen van het hemelrijk uitgesloten worden. En dat komt de volgende keer aan de orde, dus dat laat ik voor de rest rusten. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk, zondag 31? Maar dan moet dus de kerkelijke tucht gaan functioneren. En dat moeten we dan voor een volgende keer laten wachten. Maar er zijn ook andere kerkgangers. En die worden hier ook genoemd in het slot van vraag en antwoord 81. En die worden ook getekend en die kunnen zich ook herkennen aan de hand van datgene wat de schrift en de belijdenis ons daarin aanreiken. En die worden ook met een bepaalde naam aangeduid in het slot van antwoord 81. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, dat zijn dezelfde. Hypocrieten en die niet met ware harten tot God bekeren, dat is eigenlijk een soort uitleg van wat dan een hypocriet is. Dat zijn diegenen die zich zo half en half bekeren, maar niet echt met hun hart. Nou, die hypocrieten, die heb je ook in de gemeente. Die zijn er altijd al geweest. Daar hielden de profeten al rekening mee dat er die onder het oude Israël waren. Het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt, zo zeiden ze. En er moest worden opgeroepen, scheur nou uw hart. En niet alleen je kleren, dat lijkt misschien wel vroom en berouwvol. Maar als je hart er niet in is, dan heeft dat geen enkele waarde. De Heer Jezus heeft er rekening mee gehouden. Heeft het ook gezien, doorgrond dat er niet alleen 5 wijze maagden waren, maar ook 5 dwazen. Allemaal hadden ze de verwachting, de hoop dat ze in het koninkrijk van God bij die bruiloft mochten binnengaan. En toch waren er 5 dwazen bij. En ook in de apostolische geschriften komen we constant die separatie tegen, dat onderscheid. Die waarschuwing ook. Je hebt de naam dat geleefd, maar je zij dood. Je denkt wel dat je rijk en verrijkt bent, maar je weet niet dat je arm bent en jammerlijk en blind en naakt. En dat zijn dus mensen die niet vallen onder die ongelovige en die goddeloze mensen, die dus in een uitbrekende zonde leven, die een besproken gedrag hebben. Nee, deze hypocrieten hebben een onbesproken gedrag. Ja, er kunnen bij Gods volk wel zorgen leven omtrent zulke mensen, van zou het wel echt zijn? Ik krijg geen aansluiting als ik met ze spreek. Maar toch, ze zijn maar heel moeilijk soms te ontdekken. Ze zijn in bepaald opzicht heel trouw. Ze leven kerkelijk trouw mee. Ze geven hun gaven, ze zetten zich in. Ze zijn niet zo makkelijk te ontdekken. Ze waren er in de tijd van de apostelen ook al, in de tijd van de Heer Jezus ook. He, iemand als Judas bijvoorbeeld, jongens en meisjes. Ja, die heeft bij ons natuurlijk een hele nare klank. Judas, ja, dat is de verrader, dat weten we. Maar die discipelen wisten dat niet. En Judas had een hele vooraanstaande plaats in die 12. Want hij was de penningmeester, hij droeg de beurs, hij genoot het vertrouwen van de discipelen. En tot op het allerlaatst toe, toen hij al lang bij de priesters was geweest, toen hij al lang dat verraad had bedacht, en toen Jezus hem ontmaskerde, wat gij doet, doet dat haastelijk, en Judas ging er vandoor en de duivel voer in zijn hart, maar de andere discipelen dachten, oh, hij gaat zeker een gave aan de armen geven. Nooit gedacht dat Judas zo'n hypocriet was. Of Demas, een van de vertrouwelingen van de apostel Paulus. Een heiden die zich bekeerd had tot het christelijke geloof en die kon echt wel een verhaal vertellen. En die genoot zoveel vertrouwen, ook bij de apostel Paulus. En die man die had toch echt wel enige onderscheidende kennis. Maar Paulus nam het over. Hij geloofde Demas. En hij gaf hem zoveel vertrouwen dat ook Demas mocht prediken. Maar hij moet in het slot van de 2e Timotheus met smart zeggen: Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Een hypocriet. Jongens en meisjes, jonge mensen, wat betekent dat nou? Hypocriet. Moeilijk woord. We hebben het wel eens gehoord, maar wat voor achtergrond heeft dat? U heeft het misschien wel eens horen uitleggen. Maar dat Griekse woord, dat komt uit de toneelwereld. Zeg maar uit de filmwereld, waar acteurs bezig zijn. En in die oude Griekse wereld droegen die hypocrieten, zoals ze genoemd werden, maskers. En als er een blijspel moest worden opgedragen, dan droegen ze een blijmasker en een glimlach. En dan speelden ze of dat ze blij waren. Maar je had ook treurspelen, dan droegen ze juist een masker dat huilde. Maar achter dat masker kon natuurlijk wel een hele andere gemoedstoestand zijn. Hè? Iemand die een blijspel moest opvoeren met een glimlachend masker, die kon wel heel bedroefd zijn. Omdat een paar dagen eerder zijn moeder of wie dan ook was overleden. En diegene die een treurspel moest spelen, die kon wel heel erg blij zijn van binnen. Omdat hij een of andere zegen had ontvangen. Dus hun gezicht, hun masker vertelde niet wie daarachter schuil ging. Dat was aan de buitenkant niet te zien. En dat is, gemeente, dus een heel aangrijpend beeld om die hypocrieten aan te wijzen. En om dat schijngeloof ook aan te wijzen. Nogmaals, omdat het bijna niet van echt te onderscheiden is. Want als een toneelspeler, als een acteur nou zijn werk heel goed doet, als hij getalenteerd is, dan kan hij zo overtuigd zijn rol spelen, dat als je niet beter zou weten, dat je echt denkt, die is echt verdrietig. Of die is echt blij, of echt boos, of wat hij ook doet. Terwijl hij alleen maar een rol speelt. En zo kan in de christelijke gemeente de hypocrisie zijn. Veel verder denk ik ook niet dat wij het als mensen kunnen brengen. Dus ieder mens, laten we dat dan ook maar direct maar eerlijk zeggen, ieder kerkmens is van nature op zijn best vanuit zichzelf een hypocriet. En dan lezen we wel onze Bijbel. En we zijn ook trouw in de kerkelijke gemeente. En zijn op een bepaalde manier ook ernstig. En we zijn vroom, om het met de broers van Jozef te zeggen. En we bedoelen het goed. En we doen ons best. Maar niet met ons ganse hart. Het is voor een groot gedeelte buitenkant. En er kan natuurlijk wel eens wat emotie bij komen. Dat heb je bijvoorbeeld met het tijdgeloof, zo zegt de Heer Jezus. Dat is ook iets van de hypocriet. Voor een tijd geloven en dan zegt de Heer Jezus, die nemen het evangelie met blijdschap aan. Nou, blijdschap is een emotie. Het is dus niet alleen maar verstandelijk. Nee, er komt ook emotie bij. Een tijdgeloof. En daarom zo gevaarlijk. We zijn van die emotionele mensen. En we voelen allemaal wel eens wat. Maar de Heer zegt, het is maar voor een tijd. Niet, duurt niet lang of de zon gaat schijnen, het plantje verschrompelt, de beproeving komt en het geloof dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. En zo'n hypocriet die kan ook denken dat hij misschien wel bezig is bekeerd te worden, dat God met hem bezig is. Maar ondertussen, zo zegt de catechismus, zit het hart, zit de Heere niet op de troon van zijn hart. Die tweede aanduiding. Die zich niet met ware harten tot God bekeren. Wel op een bepaalde manier tot God bekeren. De buitenkant wordt bekeerd. In het geweten wordt er een soort bekering aangebracht door bepaalde zonden niet meer te doen. Maar andere zonden worden toch aan de hand gehouden. En er wordt ook terug verlangd en teruggedacht naar Egypte. Terugverlangd naar die ajuinen en naar die uien. Niet met ware harten tot God bekeerd. God zit niet op de troon. En dat is een aangrijpend beeld, gemeente. Want wie zou nu niet in een spiegel kijken? Wie moet niet vrezen, dit gaat over mij. En als er nou avondmaalzondag is, wat moet er dan gebeuren met de hypocrieten, ook onder de belijdende leden? Moet er dan onderzoek gedaan worden? Moeten er allerlei maatstaven aangelegd worden? Moeten er weegschalen gebruikt worden? Moeten er duimstokken naast het leven worden gelegd? Hoe zwaar, hoe lang, hoe diep enzovoort. En moet een kerkraad of een commissie dan gaan beoordelen, ja, dit is waar en nee, dit is niet waar, dit is hypocriet, of dit is een echte bekering? Nou, laten we dat maar niet doen, gemeente. Want de kerk heeft altijd gezegd, wij zijn geen oordeler over het hart. Dat is wat anders dat de kerkraad op huisbezoekers wat verder doorvraagt. Hoe ben je daar nou aan gekomen? Hoe heeft zich dat afgespeeld in je leven? Waar is het begonnen? En een kerkraad mag zich op grond van de schrift ook tot onderzoekende vragen begeven. Ook als het gaat om kleding, als het gaat om tijdsbesteding, als het gaat om het leven van je leven. Als dat wereldgelijkvormig wordt, dan mag, dan moet een kerkraad daarnaar vragen. Dan moet op grond van de schriften, dat deden de apostelen ook. Niet om nou een vrome gemeente te kweken aan de buitenkant, alles netjes, nee, nee. Maar omdat in gewaad, gepraat en gelaat er een overeenstemming moet zijn met de belijdenis. Ook als je aan het avondmaal gaat. Maar vooral, gemeente, moet de hypocriet in de prediking worden ontmaskerd. Want eenmaal, dat weten we toch, eenmaal gaat het masker af. We kunnen in de kerkelijke gemeente ons masker dragen en we kunnen misschien wel door anderen geacht worden. En we kunnen menen, en anderen kunnen menen, dat het met ons wel goed zit. Zoals ook met Demas en Judas, men meende dat het wel goed zat. Maar straks voor de rechterstoel van God, dan worden de maskers afgelegd. En dan is er ook geen gelegenheid meer om ons te bekeren. Dus het moet onder de prediking gebeuren. Dat de schriften worden geopend. Dat het woord van God gaat aanwijzen wie nou een kind van God is, waar hij nou aan herkend kan worden, waar het leven der genade aan herkend kan worden en wat de bijna-christen is. Wat de schijngelovige is. Dat doet de Heer Jezus toch ook in zijn prediking. Zalig die hongeren en dorsten. Die treuren. Die arm van geest zijn. Enzovoorts. Dat is het een van de dingen waar de kerk, waar het volk van God aan te herkennen is. In een separerende, ontdekkende, maar ook een bewogen prediking. Met het oog op het heil van de zondaren en ook met het oog op de eer van God en van Christus. En de zegen binnen de gemeente, want als dat niet gebeurt, als alles en iedereen maar toegelaten wordt aan de tafel, dan zal dat op een bepaalde manier zich tegen een gemeente gaan keren. Daar zijn de voorbeelden, gemeente, juist in onze kerken van bekend. Volle avondmaalstafels zijn niet altijd een bewijs van geestelijke vrucht. Er kan ook slapheid zijn in de huisbezoeken of in de prediking. En dat de separerende prediking, dat het onderscheidelijke bediening van het woord achterwege wordt gelaten. En dat we er min of meer van uitgaan dat we als ware gelovigen hier in de kerk zijn. Voor wie niet? Maar ik haast mijn gemeente om toch ook naar dat tweede toe te gaan. Maar voor wie dan wel? Want daar besteedt de catechismus het grootste deel van vraag 1, antwoord 81 aan. En dan worden er een aantal dingen gezegd. Ten eerste, voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen, dat is het tweede, dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En het derde punt, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Nou, deze driedeling gemeente, die herkennen we wel. Die zijn we meer tegengekomen in de catechismus, al heel in het begin. Als er antwoord gegeven wordt op de vraag, maar hoe kom ik nou aan die enige troost en leven en sterven? Hoeveel stukken zijn u nodig te weten om getroost te leven en zalig te sterven? 3 stukken. Ten eerste, dat ik weet hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van die zonden en ellende verlost kan worden. En ten derde, hoe ik God dankbaar moet zijn voor die verlossing. Nou, met andere woorden wordt hier precies hetzelfde gezegd. En we treffen die driedeling ook aan in het formulier voor het heilige avondmaal. Want als de vraag gesteld wordt, wat is dan de zelfbeproeving? Dan is ook weer diezelfde orde aan te treffen. Dat ik mijn zonde en vervloeking bedenk en mijzelf voor God mishaag en voor God verootmoedig. Dat is wat de catechismus hier ook zegt. Die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En dat mishagen, gemeente, dat is iets anders dan dat je ja, een beetje naar erover voelt. Dat je er misschien wat voor schaamt voor mensen omdat je nou eenmaal betrapt bent. Nee, dat mishagen, de schrift gebruikt het ook in een aantal voorbeelden, dat gaat dieper, dat raakt het hart. Dat is niet alleen maar je geweten, dat is niet alleen maar je buitenkant, maar dat gaat je hart in. Dat zie je bijvoorbeeld bij iemand als Job. Job die in verschrikkelijke omstandigheden terecht was gekomen. Job die beschuldigd werd door zijn vrienden van grote zonden. Job die zich ging verdedigen, die goede dingen zei, goede antwoorden gaf, maar ook geen goede dingen. Hij ging zelfs God ter verantwoording roepen. Hij klaagde God aan. En aan het einde van het boek, als de Heere tot Job gesproken heeft, dan komt Job op zijn plaats terecht. En dan zegt Job, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Nou, dat is het. Dat mishagen. Het verfoeien van jezelf. Daar schrompelt een mens ineen voor God. Daar buigt hij zo diep als hij maar kan. Vanwege dat verdorven bestaan. En gemeente, dat is ook een vrucht van het werk van de geest. Dat treffen we aan in de profetie van Ezechiël. Ezechiël 36. Ik zal u geven een nieuw hart en een nieuwe geest. En ik zal het stenen hart uit u wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. En wat is daarvan de vrucht? Dan zult ge een walging hebben van uzelf en van uw ongerechtigheden. Omdat zonde niet alleen maar zonde is tegen jezelf, waarmee je jezelf schade berokkent of een ander. Maar omdat het zonde is tegen God. Opstand tegen de Allerhoogste. Daarom verfoei ik mij, zo zei Job. Omdat ik u onrecht heb aangedaan. En ik heb berouw in stof en as. Dat is het werk van de Heilige Geest. Een mishagen aan jezelf. Een walging van jezelf. En ik trof dat ook, gemeente, aan in een boek over het heilige avondmaal. En ik zal dat voorlezen in de hoop dat u er misschien een beetje smaak in krijgt. En dat u de komende weken ook eens een goed boek leest. Als het gaat over voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld. En wat hoort nou bij de zelfbeproeving. Dan hebben we zo een schat aan boeken, bijvoorbeeld van Petrus Immens. Die stelt deze dingen ook aan de orde. De godvruchtige avondmaalganger heet dat. Dan gaat het over iemand die het echte geloof heeft. Hij zegt, hoe ziet hij nou zichzelf nou? Zo iemand ziet zichzelf in de ellendige, verloren en rampzalige toestand waarin hij vanuit zichzelf verkeert. Hij ziet zijn zonden in de verzwarende omstandigheden. Want de geest overtuigt van zonden. En dan staat er in Johannes 16, zo zegt Immens, dan zal hij ze verstomd doen zijn. Dat je er niks meer tegenin kan brengen. Als je dat ziet, dan word je verbrijzeld en dan ontvang je een verbroken hart. Hij wordt nederig en de hoogmoed van zijn hart wordt weggenomen. Nou, dat hebben we geïllustreerd gezien bij de broers. Die werden net zo lang beproefd. Doordat ze geen weerwoord meer hadden. Wat zullen wij zeggen? God heeft onze ongerechtigheid bezocht. En waarom is dat nodig? Zo vraagt Immens dan. Nou, maar daardoor wordt ze erop voorbereid om met het andere oog, dus het ene oog dat is geslagen op je binnenste, op je zondige bestaan, maar om met je andere oog naar de Heer Jezus te zien. Als de grote heiland en zaligmaker. En dat is voor zo'n gewonde en radeloze ziel dierbaar en vol verkwikking. Want de geest doet hem zien dat Jezus, om een heiland te zijn, daartoe door de Vader van eeuwigheid is voorbestemd en aangesteld. De geest toont aan dat Jezus gewillig is om alles wat hij is en heeft aan arme en behoeftige zielen te schenken. Ik ben Jozef. Zo openbaarde Jozef zich aan zijn broers. En hij mocht zeggen, ik zal u onderhouden. Ik ben tot de behouder van uw leven aangesteld en uitgezonden. En dan gaan die broers zoveel zien in Jozef. Hij is hun behouder geworden. Die alles heeft en alles geeft en gewillig is om hen te behouden. En dan zijn we bij het tweede ook wat de catechismus dan noemt en wat het formulier ook noemt. Hoewel dan die zonden hem mishagen, nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Dat hoort ook bij de eisen of de punten die noodzakelijk zijn voor een gezegende, voor een vruchtbare, voor een getrooste avondmaalsgang. Die vertrouwen dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. Misschien denkt iemand, nou dat is nogal wat. Dat te mogen geloven. Vertrouwen dat je zonden om Christus wil vergeven zijn. Ja, dat was het voor Martin Luther ook. Eerst kon hij zich niet als zondaar voor God op de knieën brengen. Hij kon niet geloven dat hij een totale zondaar was. En toen zat hij nog in dat werkhuis en was hij aan het onderhandelen en was hij aan het bidden en aan het vasten enzovoorts. En toen de geest hem zo had overtuigd dat hij verstomd was, zoals dat in Johannes 16 staat, zodat hij geen weerwoord meer had, toen kon hij weer niet geloven dat Gods genade voor hem was. En dat dat bloed en die vergeving ook voor hem bestemd was. Toen had hij voor een tweede keer de Heilige Geest nodig. En moest God er voor de tweede keer aan te pas komen. En dat is nou ook gemeente in een godvruchtige avondmaalsbediening nodig, dat God eraan te pas komt. Niet alleen in de ontdekking aan de schuld, maar ook in de openbaring van de middelaar in je hart. Zoals we dat vanochtend vanuit de Jozefsgeschiedenis met elkaar hebben overdacht. Dat heilige moment waarin die zondaar in dat mishagen aan zichzelf voor God op de knieën ligt. Dat het Gode behaagt die zoon te openbaren. En in dat beginnend geloof. En in dat geloof dat in beginsel gaat functioneren. Waarde gaat zien in dat bloed van de gekruisigde. Een bevende hand uitsteekt naar de zoon van zijn kleed. De toevlucht neemt tot de bloedwonden van Christus. Als ik in hem de noodzakelijkheid van dat bloed ga ontdekken. We moeten wel goed lezen, gemeente. Er staat vertrouwen, die nochtans vertrouwt. Het gaat over het geloof. Er staat niet dat ze dat met een volkomen geloof moeten doen. Of dat ze dat met een verzekerd geloof moeten doen. En dan weet ik, in het kleinste geloof, daar ligt ook al zekerheid. Maar de mate van de zekerheid en ook de verzekerdheid, die is in de gelovigen verschillend. Dat ligt aan de levensomstandigheden. Dat kan ook liggen aan de weg die de Heer met je gegaan is, of ook aan een stukje aan je karakter. Dat gaat er allemaal niet buiten om. En we weten dat het geloof van Gods kinderen, het vertrouwen van de kerk, gaat gepaard met strijd en met bekommering en met aanvechtingen. De zonde wordt zo'n zware last. En alles klaagt je aan. Dat mishagen aan jezelf. Maar toch, tegelijkertijd, in het hart van zo'n ware gelovige, want daar gaat het om. Dat geloof, dat kan klein zijn, maar het is wel waar. Het is wel een waarachtig geloof. Dat weet één ding. Buiten Jezus is geen leven. En zonder Hem kan ik niet leven. Zonder Hem kan ik niet sterven. Hem te kennen, dat is de begeerte van het hart. Die uitgaande daad van het hart. Dat is dat oog. Dat ene oog, dat mag dan naar binnen geslagen zijn. Maar dat andere oog, zo zegt immers, dat mag gericht zijn op zijn bloedwonden. En op wat Hij aan beloften aan die bloedwonden verbindt. Mijn bloed reinigt van alle zonden. En al zijn er dan misschien, zeker ook in onze tijd, veel van Gods kinderen, al zullen ze zichzelf misschien zo niet durven benoemen, veel van diegenen die genade kennen, komen misschien niet zoveel verder dan die uitgaande daad van het hart. Die uitgestoken hand, bevend met de zoom van het kleed van Christus. En die mogen echt wel eens de hand leggen op dat kleed. En mogen echt wel eens de kracht ervaren die er van hem uitgaat. Maar die daarna toch weer zo bestreden worden. En zo in de aanvechting komen. En zoveel last hebben van hun overblijvende zonden en zwakheden en hun trage geloof. Maar die hebben wel ook de begeerte. En dat is ook het derde wat de catechismus aanwijst. En wat we in het formulier ook aantreffen. Die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dat is vooral het geval, gemeente. En dat zullen diegenen die deze genade mogen kennen, toch wel herkennen. Als ze weer eens een bezoek hebben gekregen van de Heer, als ze hun geloof ziende op de bloedwonden van Christus hebben mogen sterken, als ze het weer eens hebben mogen beleven, als ze weer eens hebben mogen bijtekenen. En als het vanuit de grond van het hart mag leven, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Als ze die kus van Jozefs mond hebben gevoeld, die vol van liefde en vol van vrede is. Dan komt er die begeerte om nu en voortaan met mijn hele leven, met mijn hele verstand en met mijn hele hart voor Hem te leven. En dan komen ze in die strijd, in die, zoals het wel genoemd wordt, de lijdensgang van Gods kerk. Hem alles te willen geven. Hem al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wilt vatten en dat ontbreekt mij. Ik heb niets om te geven. Ik heb niets in mijzelf om te betalen. Ik heb niets, datgene wat hij zo waard is. En die mensen die komen daarachter. Juist omdat ze geen volkomen geloof hebben, omdat ze geen volkomen ijver in hun leven aantreffen. En Gods kerk, die deze dingen herkent, die is niet tevreden met 50%. Die hypocriet wel, die zegt, nou, als ik nou maar weer naar de kerk geweest ben 2 keer en ik heb weer een beetje de sfeer geproefd van de zondag en ik heb weer meegezongen en nou, als we een gesprekje over de preek hebben gehouden, dan kan het weer, dan kan ik weer de week in en dan heb ik mijn plichten weer voldaan. Maar een ware gelovige, die wil met zijn ganse hart en met zijn hele leven, met alle krachten en met alles wat hij heeft, de Heere dienen. En dat breekt hem bij de handen af. Dat wordt hem duidelijk. Die gaven en die bekwaamheden, die mis ik, die heb ik niet vanuit mezelf. En vandaar die bekommernis over de zonde. En vandaar dat arme en ellendige leven. Maar dat nochtans op de Heere blijft vertrouwen. Dat er toch bij hem blijft zoeken. En dan geeft de catechismus en ook het formulier daar zo troostvol onderwijs in. He, dat als het gaat om die hoge maat en die hoge lat die gelegd wordt. He, God liefhebben boven alles, daarnaast als jezelf, dat is de begeerte. Je wil je leven daaraan conformeren, dat is je hartelijke wens. Dat ik zo zou mogen leven zoals dat u zo waard bent. Maar dit wordt ons, zo zegt het formulier, niet gezegd alsof er niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen komen dan die zonder enige zonde waren. En Petrus Immers die gaat er in zijn boek ook op in. Laat ik opnieuw daar even een klein stukje uit voorlezen. Kinderen van God, zo zegt hij, voor u heb ik nog een woord tot uw bemoediging en ook aanmoediging. Waarom bent u altijd zo bewogen en zo beschroomd, vooral tegen de tijd van het avondmaal? U bent bang dat uw geloof niet oprecht is, omdat u nog zoveel slechte en onreine dingen in u vindt. U denkt, als ik geloof had, dan zou mijn hart wel meer gereinigd zijn. En dan zou ik veel meer met een teer geweten voor God leven. Maar kom, beur uw hart eens op. Ach, let toch op het ruime aanbod van genade en zaligheid die u in het evangelie wordt gedaan. Daar worden alle bezwaren weggenomen. Ja, hoe meer u zichzelf als ellendig, mismaakt en walgelijk voor God erkent, hoe lieflijker u voor Jezus bent. En hoe meer u hem de kroon op het hoofd zult zetten, omdat u als een van de meest ellendige schepselen gezaligd wordt. Als dat de vrucht mag zijn. Dat Jezus de kroon op het hoofd krijgt. Dat er niets meer van mij mee komt. Dat ik niet aan de avondmaal aan tafel kom aandragen met allerlei vruchtjes. Maar dat de kroon van mijn hoofd afgaat en dat het hem wordt opgezet. Ik als de meest ellendige. Als de meest zondige. Als de grootste der zondaren. Dan krijgt hij de eer. Dan krijgt hij de kroon. En dat zijn gemeente zo wat dingen. En ik kan het maar aanstippen. En we hopen er over 2 weken in de voorbereidingszondag meer bij stil te gaan staan. Maar laat dit alvast een voorspel zijn op die voorbereiding van dat avondmaal. Laat het de komende weken, gemeente, door u gebruikt worden. U die genade mag kennen, maar ook die vreest. Of eerlijk moet zijn dat u die genade niet kent. Onderzoek de schriften. Gebruik die middelen. Lees de boeken die ons in de kerkgeschiedenis zijn gegeven. Petrus Immers, de godvruchtige avondmaalganger. Wilhelmus Abrakel, die er ook zoveel over geschreven heeft. Professor Wisse. We laten ze alleen tot onze schande en schade achterwege. Leg uw leven ernaast. Laat u beproeven, laat u onderzoeken en toetsen. En als u heel eerlijk moet zijn en moet zeggen, ik ken deze dingen niet. En ik vrees dat ik zo'n hypocriet ben. Gemeente, er is een school waar deze dingen worden geleerd. De school van de Heilige Geest. En op die school is nog steeds plaats. Amen. Heere, voor wij deze plaats gaan verlaten, zien onze ogen op u. Met de bede of dat u zelf de prediking wil achtervolgen met uw genade en zegen. Een prediker kan het niet verder brengen dan de oren en zelfs dat lukt soms niet eens. Het blijft soms zoveel buiten onze oren, omdat er in ons hoofd zoveel andere gedachten zijn. We worden afgeleid, we zijn vermoeid. Maar ook als er wel wat naar binnen gaat en ook als er wel wat meegaat de kerk uit naar huis, dan nog, Heere, is het nodig dat u het ook toepast aan onze harten. Dat u het kracht geeft, zodat we er niet meer van los kunnen komen. En wilt u dan zelf, Heere, wat gezegd is ook deze dag en wat van u was, zegenen en achtervolgen met uw zegen. Zodat er bekering mag zijn. Zodat er geloof mag komen. Zodat er een leven met u mag zijn. Zodat we in de strijd des geloofs onze weg mogen gaan. En bewaar ons voor een hypocriet en onwaarachtig, halfslachtig, godsdienstig leven. Die strijd hebben we al verloren. Dat brengt ons niks. En Heere, geef dat wij rondom het avondmaal ook over deze dingen zullen nadenken. Dat we onszelf zullen beproeven en onderzoeken. Want de hypocriet, die moet worden aangezegd dat hij zich een oordeel eet en drinkt. Heere, geef dat we met deze dingen op onze knieën in de binnenkamer onszelf zullen beproeven. Zeer nauw onderzoeken of we in het geloof zijn. En voor het eerst of opnieuw dat oog mogen slaan buiten ons op de wonden van Jezus Christus. En de woorden uit zijn mond mogen horen en geloven. Wees u met ons in de week die we begonnen zijn. Wees met de kinderen op school. Heere, geef dat ook zij de preken van vandaag iets daarvan hebben mogen meenemen. Dat ook zij beseffen dat ze een nieuw hart, een nieuw leven nodig hebben. Dat ook zij de Heer Jezus Christus moeten leren kennen. Wil de jongeren gedenken, Heere, in de branding van het leven, in alles wat op hen afkomt. Maar ook de volwassenen, die met zoveel verantwoordelijkheden bedeeld zijn. De vaders en de moeders in de gezinnen, als we in de maatschappij een plaats hebben. Maar ook als we aan het einde van ons leven gekomen zijn. Heere, wilt u werken en doorwerken. Gedenk ons in alle omstandigheden, ook in het kerkelijke leven. Wees u, Heere, met de beide bruidsparen die aanstaande week uw zegen zullen vragen. Bart en Laura, Jurian en Camilla, wilt u ze alles geven wat nodig is met hun ouders, met hun familie en vrienden. En ook als ze de gemeente gaan verlaten, wilt u ook hen in hun nieuwe gemeente alles geven wat nodig is. Wilt u meegaan, Heere, en uw hartbekerende genade in hun harten verheerlijken. Wees u ook met onze vriend en broeder dominee Kiviet, die volgende week hier, zo u het geeft, het woord zal weer mogen bedienen. Wilt u ook daar aanwezig zijn, hem sterken en ondersteunen. Ook de andere emeritie predikanten van onze gemeente, onze broeder Boyten en broeder Borg, gedenk hen. Mogen we ook in het bijzonder nog bidden voor onze vriend en broeder dominee Van der Weert, die zo zwak is, wiens leven naar het einde toe gaat. Heere, ontfermt u zich over hem. En wilt u zo onze gebeden horen en ons leven in uw handen nemen. Bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood. En ons gedenken in uw gunst en in genade. En dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers zingen wij tot slot. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Het 14e van 139. Biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.